Een staking die bijdraagt aan de winst. Die kennen we volgens mij nog niet in 400 jaar kapitalisme, Niels.
Netflix bewijst dat het kan.
Leg uit. Moeten we nu allemaal aandelen FNV gaan kopen? Of,
Nee, nou, kijk, wat het geval is bij Netflix. We kennen de staking, grootschalige staking onder schrijvers van teksten, maar ook acteurs. En omdat die mensen staken, kunnen ze dus niet investeren in nieuwe filmcontent. Maar omdat als mensen wel gewoon abonnee blijven, dan heb je minder kosten, maar meer omzet. En dan gaat de winst omhoog.
Minder kijkplezier, maar wel...
Op lange termijn valt dat natuurlijk niet vol te houden, maar op korte termijn gaat de winst daardoor omhoog.
In ieder geval de koersreactie van het aandeel was wel wat minder. Het leek wel alsof die staking geld kostte. Min 8,9. Maar er was er eentje nog erger. Tesla, min 9,7 gisteren op cijfers. Daar gaan we het zo over hebben. Net als ASML en Tesla en de andere chippers. Het was gisteren goed raak. Wat heeft tech een afstraffing gekregen op de big board? Ik denk natuurlijk misschien nog wel achter uw oren krap wat daar gebeurd is. Waar gaan we het verder nog over hebben, Niels?
Ja, jij gaat... Nog drie aandelen noemen waar we het misschien niet zo vaak over hebben, maar die je wel opgevallen zijn deze week. We komen nog met een kooptip voor deze week. En ja, een nieuw rubriekje.
Een nieuwe rubriek. Laat ons niet langer in spanning.
Nee,
wat wordt dat?
Dat komt na de luistervraag. We houden de mensen in spanning. Ik ben benieuwd wat de mensen ervan gaan vinden. Zullen we ook vragen voor in de comments of het een toevoeging heeft voor de podcast. Maar ik heb daar nu al zin in eigenlijk.
Ik hoor het aan je stem. In ieder geval, u hoort het al. Niels Koerts, aandelenanalist van IX.nl. Ik ben Arend Jacob, marktcommentator van IX.nl. Dit is de IX Beleggers Podcast van vrijdag 21 juli alweer. De AX doet helemaal niks. Het is ongeveer 11:15. Het is 0,00 op het bord. Er is vanmiddag nog een optie-expiratie. En dat is het wel. De agenda is vrij leeg. Maar volgende weken komt er toch wat aan, Niels?
Ja, ik moet nog de agenda maken voor volgende week.
Daar heb je wel middag voor nodig.
Daar ga ik wel even tijd aan kwijt zijn. Ik zag ook al een aantal van mijn eigen fondsen. Maandag wordt het echt heel druk. Onder andere met Basic Fit en Philips. En KPN.
Ja, het halve Damrak komt volgende week door. Om het even makkelijker te zeggen. Alleen Unilever is er niet van de grote fondsen. ASMI en Besi zijn er ook. Internationaal is er ook alleen maar fondsen. Maar Big Tech nog niet erg. Alleen Microsoft en Amazon. Alphabet of Amazon komen
Ja, maar dan
door.
Hebben we natuurlijk al twee al gehad. Netflix en Tesla. Dus dan heb je al het grotendeel.
Ja, maar als dat de voorbode is, dan staat ons nog wel wat te wachten.
Ja.
Daar hebben we het zo meteen over. Wat valt verder nog over de brede markt op te maken? Deze week
viel me wel op dat vooral de chippers natuurlijk lagen. En dat kwam echt niet alleen door die cijfers van ASML. Die waren prima, maar goed, daar gaan we het later over hebben. En dat waardeaandelen deden het wel aardig. Maar verder, toch deze week weinig beweging. Het is toch een beetje allemaal in afwachting van het cijferseizoen. Daar is het eventjes op wachten.
En afwachten natuurlijk van de kwartjes volgende week. Zowel de Federal Reserve als de ECB gaan volgende week met een kwartje de rente verhogen. Die is echt voor 100% ingeprijsd, dat kwartje van de Federal Reserve. Dat zie je zelden. Er is altijd wel een paar procent... die hopen dan dat ze door CNBC gebeld worden of zo. Dat ze iets mogen roepen.
Ja, dat zijn dan beginners die denken van laat ik maar het andere roepen.
Ja, laat ik drie kwartjes hoger gaan zitten of zo. En dan word ik misschien gebeld.
Ja, of zeg inderdaad dat er dan geen renteverhoging komt. Want er zal maar het verrassende gebeuren dat je gelijk krijgt. En dan krijg je natuurlijk elk exposure. Dus voor je eigen naamsbekendheid mooi. En als je er mis zit, dan hoor je niemand er meer over.
Nee, daarom. Het is een beetje beursfolklore. Wat mij opvalt aan de markt is, ik vind het een hele moeilijke markt. Alles is duur, zeker in Amerika, is echt peperduur. Enerzijds zie je een economie die gewoon blijft haperen. Zie die vooruitblikken of die outlook van TSMC maar. Daar valt de naam al, die schetst nog steeds van het wil niet. De draaiende chipcyclus, wat natuurlijk vroeg cyclisch is, die wordt weer naar achteren opgeschoven. Volgens mij nu al een half jaar lang. Dus dat begint echt wel te wegen. Anderzijds, ook eigenlijk in dezelfde TSMC-rapportage. Er zit enorm veel fantasie in de markt. AI, TSMC verwacht zelfs 50% omzet in stijging in dat segment de komende jaar. Dus het is, inflatie is ook aan het zakken. Maar we hebben centrale banken die nog weer een kwartje gaan bijtikken. Zijn ze weer behind the curve, Niels?
Ik sluit het niet uit, ja. Nee, maar dat is natuurlijk, en het is ook lastig voor centrale banken. Want je ziet natuurlijk de inflatie dalen. Maar het ergste wat je kan gebeuren is dat je dan te vroeg weer gaat verruimen. Dus die rente verlaagt. En als dan toch weer die inflatie weer oploopt, dat is het laatste wat je wil als centrale bankier. Dus dan kiezen ze er liever voor om wat te ver om door te schieten en daarna alsnog te corrigeren dan te vroeg te verruimen weer.
Oké. Verder nog iets opgevallen deze week?
Ik denk voor de volgers, je hebt het wel eens over de Formule 1 indicator, dat bedrijven die fors veel investeren in Formule 1, dat dat meestal een voorbode is op slechte cijfers.
Ja, reclames op de auto's, hè? Zie crypto maar. Ja.
We kennen Viaplay, die hebben zich natuurlijk een beetje verteeld hier ook in Nederland op de rechten voor de Formule 1. Dit jaar 83% in koers omlaag. En ze hebben gezegd, ze wilden eigenlijk het Europese Netflix worden, maar nu hebben ze aangegeven dat ze in zowel de VS, het Verenigd Koninkrijk, ook de Baltische Staten, dat ze daar weggaan, dat ze alleen nog maar in Scandinavië blijven. En in Nederland. Dus dat is helemaal misgegaan. En ik kreeg er ook weer vragen over. Is het misschien een mooi instapmoment? Nou, ik zou daar even voorzichtig mee zijn.
Ik denk, was het ook niet bij het vorige cijferrondje dat ze subiet de CEO op straat hadden gezet en daar alle lijken uit de kast kwamen? Was het
niet
zo?
Maar er kwam nu gisteren weer een lijk uit de kast. Want onder andere met dat ze ook de cijfers waren weer slechter dan verwacht. En dat ze in veel landen zouden stoppen. En daardoor halveerde nogmaals de koers. Dus we hebben natuurlijk een paar weken geleden gehad dat het halveerde en nu weer. Dus
wat is er nog over?
17% van de koers van eind vorig jaar. Dus het is heel slecht.
Oké. Dit soort aandelen, je zegt het al, van je moet het niet meteen invliegen. Meestal als er één lijk uit de kast valt, volgen er meer.
Ja,
hè? Dat is wel vaak een trackrecord. We hebben natuurlijk hier bijvoorbeeld Philips gehad. En was natuurlijk ook waar de ene lijk weer naar de andere. Overigens, Philips doet het heel goed dit jaar. Hè? Het is toch weer zo'n herstelrally. Zo betekent het er nog een heel mooi voorbeeld van voorbij. Doe maar.
Voordat we naar de ASML, want dat is natuurlijk. Ja. Dus houden we even een teasertje, kleine teaser.
Deze moet jij even aankondigen, want het zijn die drie geheimzinnige aandelen.
Dit is niet het nieuwe rubriekje, maar we willen het wel wekelijks doen. De drie stiekeme aandelen van AE. Jij bent onze market watcher. Jij kijkt natuurlijk meer dan naar alleen maar de bekende namen in Nederland. Maar er zijn natuurlijk meer bedrijven die jij.
Ik ben dol op aandelen in de krochten van de beurs.
In de krochten van de beurs. Nou, Bas, los.
Ja, we hebben om te beginnen. Nou, laat ik eerst maar eens even met het Damrak beginnen. Ik hou altijd Randstad in de gaten. Randstad en ArcelorMittal, vroegcyclische aandelen, net als onze chippers. Daar kijk ik gewoon altijd naar van, valt daar iets aan te zien? Nou, Randstad is erg hard omlaag gegaan. Ja, en die laten sinds kort weer een hele mooie rally omhoog zien. En die valt mij op. Die hapert nu wel wat, die rally, maar dat zou misschien wel een voorbode kunnen zijn van betere tijden. En natuurlijk Randstad, vroegcyclisch, arbeidsmarkt, vul dat verhaal maar in. En Randstad is een aandeel, als je daar. Het is heel erg leuk om in te handelen. Want het is natuurlijk de hele tijd boom of bust bij dat aandeel. Zo gaat de koers ook. Het is echt iets voor de liefhebbers. Misschien wat minder voor buy-and-hold beleggers. Die liever niet dat soort gedoe in hun portefeuille hebben. Kan het erg leuk zijn om te timen. En misschien is dit wel een mooi moment om er nog in te stappen. Want hoe werkt het natuurlijk bij Randstad? In goede tijden wordt er veel geld verdiend. Keren ze veel uit aan de aandeelhouders. Bent u spekkoper. Maar zodra de conjunctuur gaat tegenzitten. Dan wilt u Randstad gewoon niet hebben. Want dan passeren ze ook nog een dividend. En,
daarom is Randstad eigenlijk een beetje een aandeel voor ritjes. Ik ben heel kort in Randstad gezeten. Dat was toen vlak na de Brexit. Toen stortte die koers helemaal af. En toen dacht ik van het is maar een beperkte business in het Verenigd Koninkrijk. En toen had ik hem opgepakt en heb ik echt iets van 30-40% in een paar maanden gemaakt. Dus ik heb hele goede herinneringen aan Randstad. Maar sindsdien nooit meer gekocht.
Nee, maar je bent ook geen handelaar natuurlijk.
Dit
is echt een aandeel voor mensen die ritjes willen maken. Hoewel als je het heel lang in portefeuille hebt, dan doet u ook nog net beter dan de AX hoor. Wat dat betreft is het een mooi aandeel.
Dus één Randstad viel je dus op, twee. En dat was wel een andere naam waar ik echt nog nooit van gehoord had.
Carvana. Ik had er ook niet van gehoord. Dat is een soort marktplaats voor auto's in de VS. Het is een hele handige website. Je kunt meteen verzekeringen afsluiten, de plek afspreken waar je de auto overdraagt, dat soort dingen. Maar geen raketwetenschap. Maar dat is ook zo'n aandeel wat in de. Ging in 2017 naar de beurs, deed een paar jaar niks. Toen werd het 2020 en toen ging het tig keer over de kop. Ging natuurlijk ook mee in die tweedehands autoverkoop. Die prijzen die natuurlijk door het dak gingen. Nou, u voelt het al aankomen. De boel is natuurlijk helemaal ingestort. Tot -99% de koers. En toen zei Jim Cramer op CNBC van, u moet het aandeel maar verkopen. Want -99%, dit wordt hem niet meer. En
toen werd het hem toch wel.
Ja, het plus 1400% maximaal.
Je zou maar short gegaan zijn op zijn tip.
Dus heel Wall Street ligt natuurlijk weer krom van het lachen. Ja, gekke Jim.
Als je dat hebt gedaan, dan mag je echt meteen naar de voedselbank, denk ik. Want dat is echt, dat hakt er hard in hoor. Als je dat soort
Ja, Ja, het is natuurlijk heel makkelijk om die man uit te leggen. Maar als je naar de fundamentals...
Uit te lachen bedoel je.
Ja, ja, uit te lachen. Maar als je naar de fundamentals kijkt, dat heb ik gisteren gedaan, naar dat Carvana. Daar is een wonder gebeurd. Inderdaad, die omzetwinst, alles, kaststromen, marges, alles donderde in elkaar. Tot begin dit jaar, dus vlak na die call van Cramer. Blijkbaar is daar een mega kettingzaagreorganisatie geweest of wat dan ook. Echt een shock event. De omzet daalt nog steeds, maar de winst, de kaststroom en de marges gaan stijl omhoog. Een soort reversed van Move of zo. Ik weet niet hoe je dat ja, moet zien.
Maar dan wat ik wel wil meegeven, dat klinkt heel aantrekkelijk. Dus om nu, omdat het een keer goed gaat om een aandeel bij min 99% te kopen. 99 van de 100 keer gaat een bedrijf wel failliet. Dus dat is niet iets wat wij mensen zouden aanraden.
Nee, zo'n percentage, daar ben je natuurlijk heel erg geneigd te denken van wat heeft die man een domme call gegeven. Maar misschien is dit nou net één op die 100 uitzonderingen dat zo'n aandeel gewoon gaat spuiten. Hetzelfde verhaal is een beetje eigenlijk bij Philips. Dat is fundamenteel, dat heb jij hier ook geschetst, is er geen enkele reden om het aandeel nu te kopen. Want ze gaan geen geld verdienen voor u de komende jaren. Die kans is bijzonder klein. Maar dat wil niet zeggen dat de koers natuurlijk nog een herstelritje, een speculatief ritje gaat maken. En dat is ook nu aan de hand. Het staat dik boven 20.
Helder, duidelijk. Nummer 3. Hermes?
Hermé, moet je zeggen.
Oké, ja.
Oh, ja, we hebben natuurlijk allemaal het verhaal gezien van Sylvie Meijs deze week. 25 tasjes, te waarde van 8 ton Hermé-tasjes. Nou, verontwaardiging alom. Ik heb naar het aandeel gekeken, Hermé. Dat is precies 30 jaar genoteerd. De 14,3% gemiddeld per jaar. 14,3% gemiddeld per jaar. Dus als u nou gedurende 30 jaar iedere maand 200 euro in Hermé had gestopt, had u niet 8 ton gehad, maar 1 miljoen.
Ah,
dus
leuk.
Dit soort bedragen, ja, als je heel lang belegt, zijn dit soort bedragen ook voor mensen met een wat kleinere beurs gewoon bereikbaar. Maar dan moet je dus wel 30, 40 jaar, net als voor je hypotheek of je hele sparende leven, moet je daar wel even tijd voor uittrekken.
Oké, interessant.
Maar ik vond het wel een hele grappige.
Maar dan gaan we nu door naar de echte aandelen natuurlijk.
Nou, Hermé, die Franse parfumerie en weet ik veel, Smeersel aandelen, dat zijn goudmijnen, joh.
Weet ik, maar ik wilde natuurlijk naar ASML toe, omdat dat toch het aandeel is waar veel beleggers in Nederland naar kijken.
Ik vind het een matig bruggetje, Niels.
Nee, vind je het een matig? Ik vond het wel leuk bedacht, maar oké, helemaal, pak die helemaal verkeerd uit. Okay. Maakt niet uit.
Zullen we ASML en TSMC een beetje tegelijk bespreken?
Ja,
of laten we ze door elkaar lopen? Nou
ja,
het is toch twee handen op één buik, hè?
Ja, dus gewoon ASML beginnen, want die kwamen natuurlijk met de cijfers. En dan denk ik op het eerste oog, omzet 28% gestegen. De outlook verhoogd van een verwachting van 25% groei naar 30% groei. Marges beter dan verwacht. Wat wil je nog meer? Maar toch de koers omlaag, min 2%. Hoe kan dat, AJ?
Dat heeft natuurlijk ook wel wat met het brede sentiment te maken. Maar inderdaad, er zitten wel wat opvallende dingen in de cijfers van ASML. Om te beginnen dat de omzet uit Taiwan is het afgelopen kwartaal gekelderd. En we weten allemaal wie er in Taiwan, wie daar de grote klant is van ASML. Dat is natuurlijk TSMC. De omzet uit China is verdrievoudigd in een kwartaal. Van 8% in Q1 naar 24% in Q2. En het verhaal is natuurlijk heel simpel. De Chinezen zijn duf-machines aan het... Aan het hamsteren mag je wel
dat
zeggen.
Dat zijn meer die oudere generatie machines.
Ja, ik zal het even duiden. U kunt dat gewoon zien op de website van ASML. Er staat gewoon de folder. Als dat zo heet daar. Ik weet niet. Er staan geen prijzen bij trouwens. Maar gewoon die machines staan allemaal op de website. Ja, en inderdaad. Kijkt u bij de DUF-machines. Je hebt EUV en DUF-machines bij ASML. Die EUV-machines die mogen al langer niet meer naar China. Die DUV-machines, daar hebben ze een heleboel types in. En het is de nummer 2 uit de catalogus, geloof ik. De 2000i Twinscan. Daar ligt de grens. Die mag wel of net niet naar China. Alles wat daaronder zit mag wel. Nou, die machines hebben ze dus de afgelopen kwartaal grif verkocht. Veel meer. En dat hebben wij geleerd van Jos Benschop op onze beleggersdag. Bij ASML weten ze dat je die grens niet zo hard kan stellen. Van hè, met deze machine kan je nog die chips maken en met deze niet meer. Of juist wel. Je kan die machines namelijk tweaken. Het is gewoon maar hoe handig je ermee bent. Je kan ze pimpen en een beetje handige Chinees die goed is met de schroevendraaiers. Die kan veel meer uit zo'n machine halen dan er zeg maar op papier mogelijk is. Dus chips met kleinere nanometers. Dat is mogelijk. In theorie is het mogelijk dat je met een EUV-machine dat een ontzettend ontzettende kneus. Met twee linkerhanden. Daar gewoon nog net de chips voor de kookwekker uit kan halen. Maar een hele handige gast met een wat oudere DOV-machine. Die kan er gewoon chips voor AI uitprinten. Ja. Bij wijze van. Dus het is heel moeilijk om die grens aan te geven. Maar ja, ergens zullen ze toch. Of het ministerie de grens moeten stellen.
Maar dat zegt natuurlijk wel iets dat vooral. Dat denk ik het belangrijkste uit die cijfers. Dat die beter dan verwachte cijfers en die outlookverhoging. Dat komt dus vooral omdat die Chinezen nu aan het hamsteren zijn geslagen. En aangezien dat stopt.
Ja.
Is dat voor dit jaar is dat mooi. Maar dat zegt natuurlijk niets over de middellange termijn vooruitzichten. En dat maakt ook waarom de markt daar niet zo positief op reageert. Omdat het dus eenmalig is dat die omzet, dat die extra omzet vanuit China komt.
En, ja, bovendien is het omzet die al geweest is. En bij chippers, u weet het, kijken we eigenlijk alleen maar naar de outlook.
Ja, maar de outlook voor dit jaar is natuurlijk wel gewoon goed. Maar ja, dat komt dus vooral door de Chinese machines wat dan tijdelijk is. En wat meespeelt, ja, die waardering van ASML is natuurlijk wel heel erg hoog. Met 33 keer de verwachte winst in het huidige renteklimaat.
Weet je wie duurder zijn dan ASML?
Ja, ik weet het, want dat heb je me eerder verteld. Ja.
Dat zijn ASMI en BC. Die zijn op dit moment duurder dan ASML. Dat komt zelden voor. En nou ja, uit het kale feit dat ik zeg, komt zelden voor, kunt u misschien al wel een kopen. Het is geen koop- of verkoopadvies. Absoluut niet. Dat wil ik niet geven. Daar ben ik niet voor. Maar het is wel iets misschien om over na te denken. Overigens heel frappant. Dan denk je, ja, van die drie, ASML, ASMI, BC, is BC natuurlijk de meest cyclische. ASMI wat minder. En ASML in principe de blue chip. En ASML is de hardste van die drie gedaald. En dat ook nog. BC maar min 5% vanaf de top.
Ja, nee, dat valt inderdaad wel redelijk mee. Maar goed, dat komt denk ik ook.
Zo word je iedere keer weer verrast op de beurs.
Nee, dat is ook zo. Maar goed, ASML is natuurlijk een belangrijke. TSMC is een belangrijke klant van ASML.
Ja, die hadden hele lelijke cijfers gisteren. Ja. Echt outlookverlaging. We noemden het al aan het begin van dit programma. Chipherstel, dus herstel van de cyclus, wordt weer uitgesteld. Ze komen met een outlookverlaging. Was eerst een single digit. Nu wordt het double digit daling dit jaar.
Tenminste 10%.
Ja, tenminste 10% omzet en winstdaling dit jaar. En ja, dat dubbele verhaal inderdaad in die cijfers. Hè. De chips voor laptops, telefoons, dat soort dingen. Dat is allemaal heel slecht. Maar AI ligt heel goed. Maar dan kijk ik weer naar die cijfers van ASML met inderdaad geïmplodeerde omzet uit Taiwan. Er zijn ook maar 12 EUV-machines afgeleverd in Q2. In Q1 waren dat er nog 17. Dan denk ik van TSMC investeert er niet in ieder geval die kopen. Want je kan die AI-chips alleen maar met die EUV-machines maken. Mm-hmm. Verbaas jou dat ook?
Ja, maar dat is ook weer net wanneer valt die omzet. Want ik las er ook wel dat ASML zei dat dan die omzet dan waarschijnlijk gaat vallen in 2024.
Oh, dus dat ze die machines nu wel al
aan
het bouwen
zijn. Ook net, ja, het hangt ook weer net af waar die omzet invalt. Dat kan soms net een paar kwartalen verschillen.
Ja, ja. Of TSMC heeft ze al. Dat kan natuurlijk ook nog. Hè? De AMD-CEO, mevrouw Su heet ze, geloof ik. Die zei van in deze business moet je gewoon nu beslissingen nemen over hoe over 5 jaar de markt eruit ziet. En we weten natuurlijk allemaal dat dat heel goed kan uitpakken. Zie Nvidia, zie TSMC ook wat daar een neusje voor heeft. Zie ASML, maar ook heel slecht kan uitpakken. Intel, noemen we nog maar een paar op die de boot gemist hebben.
Ja,
nee, dat blijft tricky. Maar wat dat betreft, die slechte outlook van TSMC, dat was gisteren echt de trigger voor de daling. En dan ook nog Netflix en Tesla, wat er op aan te merken valt. En nou, misschien is dit wel een mooi bruggetje of naar Netflix of naar Tesla te gaan.
Zullen we Netflix nog even voor de vraag
ja,
doen?
Ja, maak die maar even af. Jij was er al mee begonnen. Dus,
ja, kijk, het is staakt,
zou ik zeggen.
Ja, ik kan er vrij kort op zijn. Ik denk vorig jaar als Netflix met deze cijfers zou zijn gekomen, zou dat aandeel heel hard omhoog zijn gegaan. Want toen keken we allemaal naar nieuwe gebruikers. Nou, het aantal nieuwe abonnees, dat was 3 keer zo hoog. Die groei viel 3 keer zo hoog uit als verwacht. 6 miljoen aantal gebruikers erbij, waar 2 miljoen was verwacht. Ook het komende kwartaal verwachten ze 6 miljoen erbij. Dat was iets beter dan verwacht. Dan zou je dus denken, met die
inderdaad,
beter.
Vroeger gingen de koers dan dubbel digit hierop omhoog.
En nu niet. En dat speelt dus mee ook omdat de outlook qua omzet viel wat tegen. Omdat de omzet per gebruiker viel wel wat terug. Dat heeft 2 redenen. 1, ze verhoogden niet de tarieven. En 2, de grootste groei kwam vooral uit de opkomende markten. Nou, daar liggen die tarieven voor bij Netflix wat lager. Waar die omzet per abonnee omlaag gaat. Dat speelt mee. En ja, ook als je kijkt naar de outlook, ja, dat viel dus tegen. En als je dan naar die waardering, dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. Want ik heb dan voor Netflix, had ik dan sinds een vorige week ook een sell-advies staan. Als je, ja, het aandeel is echt met afstand geprijsd voor perfectie. Ik kon, ja, gewoon op de koers die er op het moment op het bord staat.
En op dat moment,
nog,
hè?
Dus en nu nog steeds eigenlijk wel, hoor. Die dan, zelfs na die daling van bijna 10%, daar kom ik nog met mijn modellen, met mijn berekeningen, kom ik nog steeds echt bij lange na niet op die fair value. Dus ja, dit is nou een aandeel dat extreem hoog gewaardeerd is. Ook ik heb wel, neem ik natuurlijk een premium mee, dat ze online streaming, dat groeit fors. Ze zijn marktleider daarin. Dus dat neem je wel degelijk mee.
Ja, nog een puntje hierin is, hè, veel besproken dubbele abonnementen. Of nee, dat je op één abonnement gewoon met 30 mensen...
Nee, klopt. En daardoor zijn die groeiverwachtingen heel goed. En ja, dat zit een bepaalde fantasie in. Maar zelfs dat heb ik nog meegenomen omdat ik een premium nog toereken. Nou, dat is dus, ik heb dat wel degelijk meegenomen. Maar ik kom er gewoon niet op. En dat is een reden. Nou, dan is het wel lekker als die koers meer 9 gaat. Ja, zullen mensen denken die dat aandeel in portefeuille hebben, die zeggen die daar minder blij mee zijn. Maar voor het ego van de analist is het altijd fijn als je hem op sell zit. Een week voor de cijfers dat de koers omlaag gaat. Want als het andersom gebeurt, nou, dan weet je weer alle reacties die ook weer onder de podcastartikel komen. Kun je het wel weer raden. Dus nee, per saldo, ik ben nog steeds...
Nou, doe eens leuk, mensen. Zet er nu eens even een keer duimpjes omhoog voor Niels neer.
Nee, maar per saldo, een mooi bedrijf. Maar op dit niveau is het niet een belegging waar ik in zou
investeren. Dus je zegt niet van op die min 9 van hup, buy the dip.
Nee, absoluut niet.
Oké. Okay. Wat zei dat trouwens mooi net? Bijna op zijn Amerikaans. Iets met de berekening of zoiets. Ik werd even kwijt. Maakt niet uit. Ik denk dat we maar naar de vraag moeten gaan,
ja,
Niels.
Ja, heel goed. Ja, we hebben weer echt gruwelijk veel vragen kregen we via onder andere Spotify en de website. Maar ik heb weer een aantal geselecteerd. En nou, we trappen gewoon af met een... ik zeg altijd nog, ga door met die vragen, want dat waarderen wij zeer. Dat geeft ons alleen maar meer ruimte om goede vragen te selecteren. We trappen af met een vraag van M. Ja, oké. Okay. Die vraagt...
Donnie dan... M?
Nee, staat gewoon een M. Ja, dat is het enige wat er stond. Ja. Dus ik weet niet wie dat is. Ja, maar je had wel een leuke opmerking.
Dus het kan Bonnie zijn of Jan.
Want dat ging over de podcast van vorige week. Die zegt, mannen, heerlijk een uur. Kunnen jullie dit vaak niet voortaan niet vaker doen? En ja, dan hoeft AJ niet wekelijks te benoemen dat we snel naar het volgende onderwerp moeten. AJ, een uur, een podcast. Wat vind jij daarvan?
Volgende vraag, dan zit ik grap in de tijd. Grapje.
Nee, wij willen standaard 3 kwartier, omdat ja, we vinden een uur net te lang ook. Ja,
ja, dat is een beetje. Dan leg je jezelf een beetje natuurlijke grenzen op, want anders wij leuteren maar door.
Ja, wij kunnen ook makkelijk 3 uur praten. Ja. Ik denk dat wij zomergasten makkelijk zouden kunnen vullen, hoor. 4 uurtjes, moi, live.
Ja, dat zeggen we nog van, is het al afgelopen.
Ja, daarom. Dus nee,
dat is, en omdat je zo'n... meestal duurt het toch wel wat langer, maar dat je het op 3 kwartier stelt. Als we het op een uur zouden stellen, zou het 5 kwartier zijn. Zo werkt dat gewoon.
Ja. Helder. Nu een leuke vraag voor jou, AJ, van Raoul. En die zegt, ja heren, ik las een artikel waarin de rendementen werden vergeleken van lump sum investing in vergelijking met dollar cost averaging. En hieruit bleek dat lump sum investing leidde tot...
Lump sum?
Ja, dat is een benaming voor dat je in één klapje geld in de markt steekt. En dollar cost averaging is dat je natuurlijk gedurende het jaar of de maand structureel wat... blijft beleggen.
Nou, dan hoef ik verder die vraag niet af te maken. Antwoord is B. Of is
nee,
dat ja,
jij zei
niet?
Van nee, want de vraag was van jou, omdat dat lump sum investing leidde tot een hoger rendement dan dollar cost averaging. En vraagt hij, is dollar cost averaging investing achterhaald?
Ik beleg zelf zo. Ik bedoel, ik middelmaandelijks, zoals dat heet. Dus daarmee geef ik eigenlijk het antwoord. Ja. Ja, in principe kun je natuurlijk met timen natuurlijk veel meer verdienen.
Nou, maar het is je bedoelt inderdaad timen van de markt. Kijk, maar
Oh, dit is de vraag niet?
Nou, jawel, dat kan wel. Kijk, het is als jij natuurlijk een ton hebt, dan kun je zeggen, ik ga het meteen investeren. Of je doet dat door de maanden heen.
Nee, dat zou ik echt niet in één keer in de markt gooien. Maar doe wat je niet later kan natuurlijk.
Waarom
zou
jij dat niet doen?
Omdat timing heeft een katastrofaal trackrecord op de beurs. En middelen niet. Middelen hobbel je natuurlijk altijd achter het marktgemiddelde aan. Door je kosten en je tracking error, noem alles maar op. Maar het is, ja, je bandt wel heel veel risico's uit. En timing is zo ongelooflijk risicovol.
Ja, dat is wel het grijnige. Daar sta ik dus iets anders in. Want stel, jij krijgt bijvoorbeeld een erfenis van een ton. en dat is geld dat je kan missen. Ja, waarom zou jij dan het spreiden over de periode, als je het ook nu kan investeren en je kan het voor bijvoorbeeld 5 tot 10 jaar minimaal missen? Dan zeg ik van nou, dan heb ik liever dat ik het nu investeer en dat je dus dat nu doet en dat je dus niet rendement misloopt, want de markten gaan gemiddeld gezien omhoog. Dan zou ik daardoor eerder voor kiezen dan dollar cost averaging. Maar dat is precies, hangt van de persoon af, want ik weet ook dat als jij het gespreid over de periode heen belegt, dat je risico's lager zijn, maar daar staat dan ook weer een lager rendement tegenover.
Dus je kan ook nog de gulden middenweg nemen.
Dat kan. Dus,
overigens, dus, ik zou er niet 10 jaar over gaan doen, hoor, om die ton te beleggen.
Nee,
zou ik gedurende een jaar beleggen, zo ongeveer.
Ja, nou, dan gaan we nu door. Ja, het is een hele lange vraag van businessman, maar het is toch een belangrijke vraag die ik wil benoemen, omdat dit nog wel eens een veelgemaakte fout is van mensen. En dan zeg je, ja, ik short af en toe aandelen die te hard zijn gestegen op dagbasis. En dan heb ik het over eigenlijk troepaandelen. En als die aandelen dan bijvoorbeeld minimaal 25% zijn gestegen, dan ga ik ze short. En dat deed hij dus ook bij AdTech Holding. Hij zegt, nou, de koers ging op één dag van $12 naar $79. Een stijging van 450%. En toen zag hij dat gebeuren. En toen heeft hij dat aandeel op 37 geshort. En hij zegt, ja, ik sta nu min 71%. Alleen het probleem is, die aandelen zijn nu niet meer verhandelbaar. Maar in de tussentijd moet ik wel ruim een fee van €60 per dag betalen. Ik heb gegoogeld naar dit soort, dat dit soms weken tot maanden kan duren. Hebben jullie ervaring met zulke situaties? Alle tips zijn welkom.
Gelukkig niet, zou ik zeggen. Maar ik heb ook nog nooit een aandeel geshort. Ik vind het trouwens ook een hele vreemde, hoe moet je dat zeggen, strategie, om als een aandeel 25% is gestegen, om die dan als te duur te beschouwen.
Ja.
Ik zit iets anders in de wedstrijd. En jij, nou, ook, weet ik
ja,
wel zeker.
Ja, dat is een echt wel een veelgemaakte fout. Kijk, een aandeel, als die stijgt in waarde, dan hoeft dat niet zo te zijn, als de koers stijgt, dat het aandeel ook duurder wordt. En dat kan dus het gevolg zijn als bijvoorbeeld de bedrijfscijfers fors zijn verbeterd. Die forse koersstijging van het aandeel, ik ken het bedrijf niet. Daar kan een goede reden voor zijn. Dus dat is iets, je moet toch altijd naar de cijfers kijken en niet per se naar de koers of je zo'n aandeel short. En dit is dus ook het gevaar van shorten, dat als jij een aandeel short, je verlies kan meer dan 100% zijn. En nu inderdaad, je moet ook nog eens keer, als je aandelen short, er is een partij die ze uitleent aan jou, daar betaal je ook nog eens keer een vergoeding voor. Vaak bij dit soort volatiele aandelen is die vergoeding die je dagelijks moet betalen ook nog eens keer hoger. Dus dit is de reden waarom, zeker shorten ben ik al geen liefhebber van, en helemaal niet dus ook kleine aandelen, want dan zie je dus wat er kan gebeuren. Laat het een les zijn voor luisteraars, doe dit dus niet.
Ik neem aan dat dit gewoon een heel illiquide aandeel is en dat het zomaar dicht is.
Ja.
Dus ik denk dat je hier even een hele duidelijke les te leren is.
Daarom vind ik het wel gewoon heel fijn dat iemand gewoon zo'n vraag stelt. Want die ziet zelf ook wel in dat het natuurlijk niet goed is gegaan.
Er lopen genoeg professionals rond die zeggen van, die zullen dat nooit publiek zeggen, maar die zeggen van, particulieren moeten gewoon niet shorten. Dus een keer een turbo short op een index, prima, maar ga geen aandelen shorten. Doe het gewoon niet.
Nee, ja, we kregen tot slot ook nog best wel veel vragen over Fugro. En vooral van, ja, waarom houden jullie vast aan een no-rating voor Fugro? Want dan zien mensen die koers omhoog gaan. En wij hebben als beleggersdesk een no-rating voor dat aandeel. Staan we nog steeds achter. Want het bedrijf is onderwerp van onderzoek in Brazilië. Dat werd eind vorig jaar werd dat bekend. En er wordt onderzocht wat de rol is van het bedrijf bij een dambreuk in 2019, waar 270 mensen om het leven kwamen.
Trauma in Brazilië,
ja,
hoor.
Dat is een groot risico, dat het boren van Fugro dus tot die dambreuk heeft geleid. En wij weten dus niet, als blijkt dat bewezen dat ze daar een rol hebben gespeeld, we kennen die schadepost niet. En dat kan echt materieel zijn voor dit bedrijf. Dit risico vinden wij dusdanig hoog dat wij geen fatsoenlijk advies kunnen geven. En ook wij zien die koers stijgen. Maar dat nemen we dan gewoon voor lief dat je dat mist. Want op het moment dat ze dus wel een slechte uitspraak voor ze komen, dan kan dit aandeel heel hard omlaag. Dus wij houden daaraan vast.
Ja, is dit een beetje, natuurlijk niet, maar is dit de beleggingspropositie een beetje vergelijkbaar? Ik noemde het al even met Philips, waarvan je zegt van, nou, even niet doen, want fundamenteel is het niks, ga geen geld verdienen. Maar ja, wat die koers gaat doen, is anybody's guess.
Bij Philips heb ik nog wel sommetjes kunnen maken. En als we zolang we sommen kunnen maken, geven we ook wel gewoon adviezen en koersdoelen. Maar bij Philips heb ik ook 3 scenario's gemaakt. En op basis van die 3 scenario's een advies en koersdoel. Maar bij Fugro doen we dat niet. We staan daar gewoon bewust langs de zijlijn.
ik denk dat het ook wel terecht is. SBM Offshore heeft ook een affaire gehad in Brazilië. Hoe lang duurde dat wel niet, joh? Dat duurde echt 7-8 jaar. Iedere keer is er weer een rechter die wat anders roept. En het is, ja, het is echt heel vervelend. Dit kan jaren gaan duren daar.
Ja, nee, daarom. En dan zien mensen, ja, nou, ik heb koerswinst. Ja, dat is inderdaad zo. Maar dat kan, als het wel dat bekend wordt in het aandeel gaat meer 5, dan ben je heel blij dat je er niet in hebt gezeten.
Om hier maar even een goede quote bij te zetten. Bij beleggen, en dan hebben we het echt over beleggen, is de koers het minst belangrijk. Punt. Denk daar maar eens over na.
Heel mooi. Dat is een mooie afsluiter. Ik neem gewoon even een slokje water.
Ik schrik je er zo van, jongen.
Tesla hebben we het nog niet gehad. Want jij bent onze aandeelhouder van Tesla. Groot aandeelhouder wil ik natuurlijk zeggen.
Nee. Ik ben een hele kleine aandeelhouder. Ja. Ik heb echt maar een paar stukjes voor de gein. En kortom, als ze naar nul gaan, dan lach ik erom. En gaan ze door het dak, dan heb ik er veel te weinig.
Maar de koers ging -10. En jij zei van bij ons voorgesprek, ja, ik vind die cijfers heel erg goed. Leg dat uit.
Ik vind die cijfers inderdaad heel erg goed. Onderliggend ontwikkelt het bedrijf zich geweldig. Er was weer recordproductie. En de kosten zijn onder controle. Dat gaat allemaal perfect. Ja, de voetzoeker die er natuurlijk in zit, zijn die marges. En dat was ook wat de koers vermoorde gewoon. Dat gebeurde in de conference call, niet zozeer op de cijfers zelf. Die werden vrij wisselend ontvangen. Het ging echt tussen een plus en -5. Nou ja, dat zijn we wel gewend bij Tesla, dat het een ongeleid projectiel is. Maar pas bij die conference call ging echt de zaag erin. Want toen zei Elon Musk van, ja, als het moet, dan ga ik nog verder de prijzen verlagen. En wat is voor hem moeten? Hij wil zijn marktaandeel niet verliezen. Hij wil kost wat kost, wil die marktaandeel behouden.
En dat valt slecht bij beleggers.
En dat is natuurlijk, dat gaat natuurlijk direct ten koste van de marges. Die zijn ook gewoon echt bijna gehalveerd in een jaar tijd bij Tesla. Maar ja, Tesla is volgens mij het getuige de koers. Ik bedoel, het aandeel staat torenhoog dit jaar. Is Tesla het enige bedrijf waar daarmee wegkomt? Ik bedoel, vraag het Jitse Groen van Just Eat Takeaway. De markt heeft hem echt gedwongen van zijn groeistrategie af te stappen en op de marges te gaan letten. Hetzelfde geldt zelfs voor Adyen. Die stonden ook wel even raar te kijken dat de beurs het gewoon niet pikte wat ze daar deden. En ze hebben er ook naar geluisterd. Elon Musk die gaat gewoon zijn eigen gang en de markt pikt dat. Zie ik dat goed, Niels, of niet? Juist fundamenteel
anders. Kijk, het is natuurlijk wel heel hard gedaald. Nu zit het wel in herstel. Nou, het daalt nu weer. Maar het is...
Ja, maar kijk naar year-to-date. Dat is,
year-to-date gaat heel goed. Maar goed, als je het weer vergelijkt met 2 jaar geleden, valt het natuurlijk nog wel weer een beetje tegen.
Ja, maar het is maar niet welke vergelijkingsbasis.
Nee, dat klopt. Dus, maar goed, Jits is natuurlijk de man achter Tesla. En die kan dus, ja, die kan daar verder. Of,
mag Jitsen willen, joh?
Deze mag in de categorie in de bloopers.
Die lezen ze in de comments al raad mee, Niels.
Nou, het zijn beide 4 letters. Hè? Beide 4 letters. Dus zo ver zat ik
het zijn wel allebei ondernemers.
Ja.
En,
ja, dat klopt.
Ja, kijk even in mijn timeline. Die heb ik geretweet. Iemand heeft zitten turven wat Elon Musk allemaal gezegd heeft tijdens de presentatie. En Benjamin Graham kwam voorbij. ARK Investment kwam voorbij. Het is ongelooflijk. Die man die roept gewoon waar hij zin in heeft. Die trekt zich nergens wat van aan. Ik vind het heerlijk.
Ja,
terug naar die cijfers.
Ja, nee. Dat ze voor marktaandeel gaan en dat het dan maar even ten koste gaat van de marges, dat wordt dan negatief beoordeeld. Maar ja, in principe, jouw beleggingspropositie voor de lange termijn blijft gewoon intact.
Ja?
Want ik heb natuurlijk wel mijn verlies al genomen, want ik ben voor farming ingereld. Nee, allebei zijn omhoog gegaan. Ja, Tesla is meer.
Ik denk dat het gewoon een blue chip gaat worden. En ik zie het als een tech-aandeel. Dus wat mij betreft kan er ook wel een hoge waardering op. Ik denk alleen niet dat Elon Musk ooit dividend of aandeleninkoop gaat doen. Maar het is een ondernemer. Hè? Als die geld heeft, wil hij dat weer opnieuw investeren. Die denkt niet aan winstuitkeringen.
We gaan zo verder met de IEX Beleggers podcast. Maar eerst graag uw aandacht voor de voordelen van een IEX-abonnement. Mijn naam is Pieter Kort, hoofd content van IEX. Als IEX-abonnee ontvangt u dagelijks kooptips, de beste analyses van onze experts, toegang tot onze modelportefeuilles en het beste beleggersblad van Nederland, IEX Expert, elke week. Ga naar iex.nl/actie. Voor slechts €24,95 bent u 3 maanden abonnee.
Dat is helder, ja. Ja. Wij vinden ook, hè, onze luisteraars, die verdienen ook wel eens, hè, beleggingsideeën. Hè. We spreiden de markt. Maar we dachten van, het is misschien een mooi moment om ook mensen een beleggingsidee te geven. Want Amerikaanse aandelen, die zijn hartstikke duur. Maar er is één sector in de VS.
Die... Wacht even, jij kondigt gewoon je eigen verhaal en rubriek aan, of niet?
Nou, begrijp ik dit nou goed? Nee, het is geen rubriek hoor. Of het is tip, gewoon of een soort van tip. Ja, ik dacht dus mooi eventjes dat ik mijn eigen tip inluid.
Nou, oké, doe dat maar. Jij kan dat. Doe dat maar.
Ik kan alles
ik zou
maken.
Even niks zeggen.
Nee, maar wat we natuurlijk weten, het gaat over farmaceuten.
Ik weet van niks.
Farmaceuten, die zijn eigenlijk een van de weinige beleggingscategorieën die echt allemaal, alle bedrijven binnen die farmaciewereld zijn goedkoper geworden op de beurs. Dat terwijl de koers omlaag, maar dat terwijl die cijfers ja, eigenlijk helemaal niet zo slecht zijn. Dat hebben we deze keer hebben we het gezien met Johnson & Johnson. Hadden goede cijfers, maar ook Bristol Myers hard omlaag. Pfizer, ook hebben we het over Gilead. Dus je ziet veel meer bedrijven die in die farmaceutische industrie die ja, waarbij de koers omlaag zijn gegaan. Maar ik heb bij alles ben ik na gaan kijken. Ja.
Aan wat voor waarderingen moet ik denken bij farmaceuten? Dat zijn vooral dividendaandelen.
Het hangt natuurlijk wel van het bedrijf af, van de groeivooruitzichten. En het hangt ook af van... Kijk, de ene farmaceut heeft relatief veel medicijnen in portefeuille die dus op korte termijn expireren. Daar hangt de waardering natuurlijk heel erg van af. Hè. Als een patent expireert, dan loopt die omzet er snel uit. Dus dat is wel per farmaceut is dat natuurlijk verschillend. Maar bijvoorbeeld een mooi voorbeeld, Bristol Myers is dat geval. En dat is wel een interessant aandeel. Ik heb dat al veel langer in portefeuille.
Hey, dat hebben ze zelf ook, ja.
Ja, dat is een farmaceut, dat is ook een dividend aristocrat. En
wat is een dividend aristocrat?
Dat is een bedrijf dat
ik ben er ook dol op.
Dat is een dividend de afgelopen 25 jaar continu verhoogd. Bristol Myers is zo'n bedrijf en zij focussen zich op kankerbehandelingen. En die koers die was deze week gezakt tot ongeveer $61-62. En dat was de laagste waardering sinds december 2021. En dan zul je denken, ja, waarom maakt dat uit? Nou, december 2021 was bij Bristol Myers de maand waarin zij een grootschalig aandelen inkoopprogramma aankondigde. En zij doen dat als een opportunistisch inkoopprogramma. Dus wat betekent dat? Dat zij aandelen inkopen op het moment dat zij het aandeel te goedkoop vinden. Nou, destijds noteerde het aandeel toen tegen een multiple van 7,5 keer de verwachte winst.
7,5 keer, maar ja. Dat klinkt heel goedkoop.
Dat is ook heel goedkoop. En
dus lopen er wat patenten af of zo?
Zeker, maar daar gaan we het zo over hebben. Maar deze week daalde die waardering tot 7,8 keer de verwachte winst. En dat was dus weer dat laagste waardering sinds die december 2021. En wat ik vermoed, ook als je kijkt naar de sterke kasstromen en de balans, is die ruimte om dus dat aandelen inkoopprogramma wat ze toen hadden aangekondigd, om dat voor te zetten. Want ze kochten toen in het eerste kwartaal van 2022 kochten ze gewoon meer dan 5% van het totaal uitstaande aandelen in. Toen spoot die koers omhoog. Gewoon
5% zeg veel.
Toen ging gewoon de koers, geloof ik, meer dan 20% omhoog in één kwartaal. Daarna zijn ze ook weer een beetje gestopt met dat inkoopprogramma. Tot dus nu. En doordat die waardering sindsdien weer wat is omlaag gegaan, sluit ik niet uit dat zij weer zeggen van, nou, dit aandeel is te goedkoop. Want 7,5 keer de winst, dat zijn waarderingen die passen bij krimpaandelen. Nou, dat is natuurlijk wel het geval bij Bristol Myers. Er zit ook wel een risico in. Hun twee belangrijke...
Ja, die staat niet voor niets op het bord, hè, zo'n waardering.
Klopt. Ze hebben twee belangrijke blockbusters. Dat is Eliqui en Opdivo. En die patenten die expireren in 2026 en 2028. En wat is nou de crux? De markt verwacht dat het, en ik ga daar zelf ook wel mee, dat het ze onvoldoende lukt om dat op te vangen met de huidige pijplijn. Maar het bedrijf zegt zelf dat het ze wel gaat lukken. Dus er zit wel een bepaalde onzekerheid in. En dat blijkt bij alle farmaceuten.
Ze wel een beetje op de blauwe ogen geloven dus.
Nou, blauwe ogen niet. Want in mijn modellen hou ik eigenlijk rekening mee dat ze het niet volledig halen. Daarom zit ik een grote veiligheidsmarge. Maar stel dat is het mooie. Stel dat het bedrijf het niet lukt. Dat bijvoorbeeld dat ze maar de helft kunnen opvangen van dat patentverlies. Dan nog is dat aandeel goedkoop. Dus dit is. Ik vind dat vind ik een mooi lange termijn aandeel. Maar ook op de korte termijn heb je dus een potentiële koersstijging als ze dus zo'n aandelen inkoopprogramma aankondigen.
Oké, als ik het even heel kort mag samenvatten, is een speculatieve speculatief ritje. En als het niet eruit komt, heb je nog gewoon een mooie dividend aristocrat.
Ja, zo kun je dat ongeveer zien. Ja, ik vind speculatief gaat te ver, omdat ze wel echt sterke kaststromen hebben en dus een lage waardering.
Ja, oké, maar
dus
je weet gewoon niet of ze die aandelen nu weer een smak van gaan inkopen. Dat weet je niet.
Nee, dat weet je niet. Nee,
dus daarom zeg ik speculatief. Ja. Er zit gewoon een dikke als in.
Ja, dus
ik
Maar,
ja, ik vind het wel een hele leuke. Het is echt een goed verhaal. Plus je in ieder geval eruit komt, weten we niet. Het is in ieder geval een goed idee.
Ja, als je hebt dividend, 4% dividend sowieso. En dan nog ja, dat potentiële aandelen inkoop.
Nou, dus, ja, 4% plus 5% is al 9% in de tas als ze dat weer gaan doen.
Daarom. Dus,
wij gaan denk ik maar naar de nieuwe rubriek.
Ja, de versnelde ronde. Je hoort het waarschijnlijk al aan het muziekje. We kunnen helaas niet alle onderwerpen bespreken. Dus dacht ik, nou, dan maken we een versnelde ronde. Dan gaan we kort in op de onderwerpen die we nog niet hebben besproken. We hebben elkaar drie stellingen. Gaan we elkaar drie vragen / stellingen. En dan mogen we antwoord geven binnen drie zinnen. Dus zal ik losbranden de eerste voor jou?
Nee, je hebt de introductie gedaan. Doe ik de eerste vraag.
Kom maar door.
Oké, ik zei het al. ASML en ASMI staan 10% onder de top van de week. Buy the dip, Niels? Dat is de vraag.
Nou, ik vind ze nog altijd. Ik heb ASML en BESI, maar ik vind ze eigenlijk nog steeds wel pittig gewaardeerd. Dus ik ben daar voorzichtig mee.
Je hebt nog één zin over. Wanneer kan je ze dan, of hoeveel moeten ze dan dalen?
dat is arbitrair.
De tijd is om. Jij.
De koers van de Triodos-certificaten zijn deze week nogmaals met 27% afgestort. De koers is inmiddels 30 euro. Biedt het een interessant instapmoment, AJ?
Nee. Dit is gewoon misschien net een fair value die bijvoorbeeld ook vergelijkbaar met de ABN AMRO, ING en de Rabo-certificaten. En die zijn heel wat liquider om het zacht uit te drukken. Dat is mijn antwoord, Niels.
Ja, maar jij moet nu de vraag aan
Jij moet een beetje inkomen. Wacht even, wat had ik bedacht? We hadden al Siemens Energy, we hadden General Electric. En deze week maakt Vattenfall bekend dat ze een windmolenproject stilzetten. Want die dingen die vallen om, weet ik veel, grote problemen mee. En BlackRock benoemde de CEO van Saudi Aramco in de Raad van Commissarissen. Je weet wel, BlackRock van ESG. Is ESG-beleggen dood, Niels?
Ik ben er nooit liefhebber van geweest. Ik sla het ook al de standaard over in de persberichten. Dus ik ben het antwoord op schuldig.
Ik geloof er ook niet zo in. Het enige wat ik zie is dat we hadden het al over farmabedrijven. We hadden het over die Franse modebedrijven. Het zijn vaak echt dat soort categorie aandelen. Wapens, drank, junkfood. Die het op lange termijn portefeuilles maken en breken. En met ESG sluit je ze uit. En of je dan op lange termijn outperformance gaat halen, ik betwijfel.
Nou, dat waren dus drie zinnen met een paar komma's, maar Dat maakt niet uit. TomTom verrast vriend en vijand met een outlookverhoging. Is het lek boven, AJ?
Nee, TomTom is gewoon doodgeld. Het is al 15 jaar die koers tussen, wat is het, tussen 6 en nou 12 nog ooit. De laatste jaren is 6, 9. Het is geen dividend, het is geen aandeleninkoop. Ik zou het echt niet weten waarom je erin zou moeten. Oh, dan moet ik weer. De Tour de France natuurlijk. En dat is eigendom van een bedrijf, Armory Sports. Dat is privaat, daar kan je niet in beleggen. Maakt vorig jaar 660 miljoen winst. Als Vingegaard de keuze heeft zondag, ga ik vanuit dat hij de Tour winst op de Champs-Élysées. Een 500.000 premie in het handje of 500.000 aandelen Armory? Wat zou jij kiezen?
Doe maar lekker premie in het handje.
Doe mij die aandelen Armory Sports maar.
Ja, maar ik
weet
dat dan
zeker dat hij minimaal 10% per jaar doet.
Oké, nou, ik zou zeggen, dan, ik zou het zelf voor het cashgeld gaan. Maar dan kun je het zelf bepalen waar
het in
stopt.
Ja, dan douw je het in Nvidia of zo zeker.
Oké, nou tot slot. Frans Timmermans, premierkandidaat namens de Partij van de Arbeid GroenLinks. Overweeg je al je aandelen Shell te verkopen, AJ?
Ik koop ze erbij.
Oké.
Dat is één zin.
Dat is heel helder.
Oké. Dan, dit was hem. Hè? We hebben 3-om-3 gedaan, toch? Nou, dit was in verhoogd tempo tal van aandelen. Wouter Slot, die schuift nu bij ons, technisch analist van Torstrams. Ik hoop dat hij het iets rustiger doet, Niels. Live van Torstrams.nl. Wouter Slot schuift bij, technisch analist. Ik mag altijd even graag gokken als jij hier verschijnt van wat je gaat bespreken. Ik gok, die zag ik van de week nogal flink heen en weer gaan. Euro-dollar.
Dat is inderdaad wat actie daar. Maar dat, je zit er wel enigszins naast.
Volkomen dus.
Ja. Ik had nog even gedacht over de Belgische beurs. Want daar zien we toch wel een mooie inhaalrace eindelijk gestart.
De Bel 20, de notoire achterblijven dit jaar.
Precies.
Weinig tech, hè? Dus dan,
ze hebben nu met Argenex, die had goede rekening. Testresultaten in ieder geval gepubliceerd. Dus die schiet omhoog en dat is best wel een zware weger. Dus die beurs is nu wel duidelijk aan een inhaalrace begonnen.
Dat had jij natuurlijk technisch gezien, hè? Die cijfers van Argenix. Die had je wel als technisch. Je zag het in de koers.
Ik zal wel eerlijk zijn. Wij hebben hem in de portefeuille. Oh. Dus wat dat betreft, ligt er technisch gewoon goed bij. En dat, dat
Oké, okay, maar laat ons niet langer in spanning.
Precies.
Wat heb je?
Nee. Dus een beurs die ook of een index. De small caps index, de Amsterdamse small caps index.
En hebben we het dan over de AMIX of de ASCX?
Nee, de ASCX. Ja,
de ASCX.
Ja, de AMIX is natuurlijk de midcap index en de ASCX is de small caps index. En die laat wel wat interessante ontwikkelingen zien, zeg maar. We zien nu de AX weer een beetje stilvallen onder die weerstand. Maar de ASX die breekt juist uit. We hebben, als we kijken, zeg maar 2020, 2021, een hele sterke stijging daar gezien. Toen is hier boven een belangrijke zone gebroken van 2018, een oude toppen. In 2022, dus afgelopen jaar, is hij teruggevallen naar die oude toppen. En daar heeft hij steun gevonden, is hij uit de correctieve fase gebroken. Nou, de afgelopen maanden zagen we eigenlijk dat die koersen steeds dichter bij elkaar kwamen te liggen. Dat noemen we dan een driehoekspatroon, dat is echt een soort consolidatiefase. En daar is hij onlangs opwaarts uitgebroken. En dus is een nieuwe opwaartse fase ingezet. En ik verwacht dat die hoogtepunten van begin vorig jaar, eind 2021, dat die binnenkort wel weer opgezocht kunnen gaan worden. Ja, wat moet je dan met zo'n ASCX?
Ja, dat is eigenlijk mijn vraag aan jou. Wat moet je daarmee? Want je kan niet in die index beleggen. Er zijn geen producten op, want er zitten een aantal hele liquide aandelen in.
Klopt, het is ook meer om even aan te geven van, joh, kijk niet alleen maar naar de grote aandelen.
Moet je dan naar de zwaargewichten in die index kijken? Brunel, PostNL neem ik
precies,
aan.
Precies. Nou ja, je noemt Brunel. Dat is ook een aandeel. Die hebben wij al in portefeuille. Die laat zeker interessant koersverloop zien. We zien nu Wereldhaven bijvoorbeeld al wat omhoog draaien. Vastgoed is een sector die al een hele tijd natuurlijk een beetje achterblijft. Maar daar zien we ook wel wat interessante dingen. Wat hebben we nog meer? Ja, PostNL is korte termijn wel interessant geweest al. Maar moet nu weer even op adem komen.
Ja, populair. Vaak, hè, met PostNL, dat als ze wat gestegen zijn, dan moeten ze weer op adem komen. Want dat gaat zitten.
Ja, maar er zitten ook een aantal hele populaire aandelen in die ACX. Farming.cm.com, Ebusco, Fastnet. Hoe staan die ervoor? Je staat ook
nou,
een genadeloos
er zijn er nog heel veel, precies. Dat zijn aandelen die natuurlijk echt zijn afgestraft. De Farming niet, die ligt er gewoon een beetje neutraal. Maar we zien daar langzaamaan wel wat die daling een beetje stagneren en dat soort aandelen wel gaan draaien. BAM beweegt ook in een dalende trend al enige tijd. Maar die heeft ondanks die onderkant getest en er zit echt heel veel potentieel nu naar de bovenkant van die trend.
Ondanks alle vreselijke verhalen over de bouw en de huizenmarkt en de rapporten van ING. Nou,
maar ja, als die verhalen
naar
buiten komen, dan zit het al in de koers verwerkt. Dus dan...
Zo kijk jij naar. Als mensen die kleine aandelen die jullie willen volgen, waar kunnen ze dat doen?
Ja, nou, die bespreken wij dus ook regelmatig gewoon op onze website tofstands.nl. Zeker voor de premiumleden gaan we er altijd al een stuk dieper op in. En wat ik zeg, we hebben al wat aandelen in de portefeuille. We noemen de Brunel en onder andere SIF. Misschien wat risicovoller, maar daar zien we ook wel interessante dingen ontstaan. Dus dat zijn best, daar zijn we best wat kansen.
Ja, ik kan het niet laten om nog één vraagje te stellen. Want ik beleg in de AMX, ook small caps. Ligt die er ook al wat beter bij? Want die is ook niet zo geweldig dit jaar.
Nee, de AMX die blijft nog een beetje achter. Maar ook daar, dat is lijkt een beetje op de BEL 20, zien we nu wel een herstelbeweging komen. En de steile correctieve fase is daar ook verlaten. Dus wellicht dat die ook die inhaalrace nog gaat maken.
Oké, misschien moeten ze wat meer op kleine aandelen gaan letten. Misschien kan u dat ook doen. In ieder geval, dit was de EX Beleggers podcast van vrijdag 21 juli. Opgenomen zoals altijd weer op het Damrak met Nina Termeer aan de knoppen. Rest mij u een zeer fijn weekend te wensen. En volgende week gaan we echt heel hard tegenaan. Tot volgende week. Bedankt voor het luisteren.